Europa, het laatste wereldrijk, vraagteken. En de rol van Turkije, of ik maar eventjes vanuit Brussel of vanuit Washington wat wil zeggen over Turkije. Nu, het gaat niet vanuit die plaatsen, het gaat vanuit de schrift. Ik probeer toch iets van inhoud aan u mee te geven. Nu is het heel moeilijk, want er zit natuurlijk veel meer achter een ontwikkeling dan wij misschien denken. Ik geloof dat in de hemelse gewesten veel meer aan de hand is dan wij weten. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, zegt de apostel Paulus in Efeziërs hoofdstuk 6, maar tegen boosheden, machten in de hemelse gewesten. En als je de gemiddelde gelovige vraagt, waar zijn die hemelse gewesten? Ja, dan krijg je al een raar gevoel van, kun je die dan duiden? Vind je die terug op een kaart? En als je het intoetst in je navigatie van de auto, TomTom of wat anders, kom je daar dan? Dat is niet zo makkelijk. En toch wil ik iets proberen. Ik wil eigenlijk iets bijzonders zeggen, eerst, voor ik daarop inga. En dat is dat er in mijn eigen leven, in mijn eigen hart, iets bijzonders is gebeurd de laatste weken, week of 3, 4. En dat gaat nog steeds een beetje door, van dingen die de Heer duidelijk maakt die ik niet eerder zag. En sommige dingen heb u wel gezien waarschijnlijk, dat zou best kunnen. Want het is niet zo buitennissig dat u niet had kunnen kennen of niet had kunnen zien. Maar het begon met nadenkend over de schepping, over die bijzondere geschiedenis in Genesis 1, aangevallen op een gigantische manier vandaag de dag door de evolutietheorie. Die vinden dit allemaal maar onzin en achterhaald en simpel. Maar er is een schepping tot stand gekomen en Yahweh zelf heeft dat gedaan. En het Nieuwe Testament zegt zelfs dat de Heer Jezus daarin een bijzondere rol heeft vervuld. Door hem, en daar gaat het over de Heer Jezus, zijn alle dingen, ook tot hem en ook uit hem. Maar die schepping die was klaar. Dus alle planeten en alle sterren en alle onderdelen van de schepping hadden een plaats gevonden in die gigantische ruimte, waarvan we nu soms iets horen over lichtjaren en afstanden waar je van rilt. Maar toen het klaar was, heeft God, en daar schrok ik van, één man in die hele schepping geplaatst. Hij had heel kampen daar best kunnen plaatsen in één keer. Dat is niet gebeurd. Eén man. En die man wordt de eerste Adam genoemd. Wordt voor mens. En die eerste Adam is een beeld van de laatste Adam. Die hele kosmos is als het ware een podium, een platform, een soort toneel. En daar is één man zichtbaar geworden. En die ene, daarvan heeft God gezegd, dat is hem. En uit die ene man is een vrouw gehaald. Die zat er al in, hij wist het niet eens zelf, maar toen is het wel gebeurd. Been van zijn been en vlees van zijn vlees, zo heeft hij dat zelf gezegd. En toen waren er dus twee. Dan moet je je eens voorstellen, die enorme schepping met al die geweldige hoeveelheden, vierkante kilometers. Er is één man en één vrouw. Ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. En toen ik dat zag, toen ging ik onderuit. Ik bedoel niet omdat ik ziek was of misselijk, maar van ongelooflijk onder de indruk zijn van zoiets bijzonders. En die ene man, beste mensen, lieve broeders en zusters, dat is mijn heiland, dat is de Heer Jezus. Het gaat over hem. Alles gaat over hem. En natuurlijk gaat de duivel tekeer als een duivel. Als een draak. Als een oude slang. Om dit weg te nemen. Dit moet onderuit. Nou, dan ga je theorieën er tegenaan kwakken. En in allerlei constructies. En dan ga je mensen beïnvloeden. En dan ga je dat laten lezen en laten leren op scholen en op onderwijsinstellingen, in onderwijsinstellingen. En dat moet dan verder gebracht. Ik hoop dat u het pakt. Dat u niet durft te zeggen hoe groot bent u. Er is een mooi lied van in Johannes de Heer, maar die staat ook in Bundel Opwekking. Hoe groot zijt gij? Dat God zijn eigen zoon niet spaarde. Maar hem daar neerzetten. Er komt een tijd, dat is helemaal aan het eind van het laatste Bijbelboek, dat die ene man daar staat, de enige. En dat hij een vrouw heeft. Het begint ermee en het eindigt ermee. Dat heeft nog niks te maken met Israël. Israël was nog niet in zicht. Dat moest nog komen. Dus veel later gekomen. Veel later. Pas na Noach en Sem is Abraham te zien. En dan komen Jacob en de zonen, de stammen. Maar alleen al dit is gigantisch. Tweede sprong. Toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. Toen die man zichtbaar werd. Waarvan Johannes de Doper zei, dat is hem. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Waarvan de hoofdman zei, dit was Gods zoon. Weet je wel, toen hij nog bij het kruis stond, die hoofdman uit de Romeinse bende. Toen stond hij, de Heer Jezus, uiteindelijk voor Pilatus. En toen ging ik een beetje stuk. Dan zegt Pilatus, weet u niet dat ik macht heb om u te kruisigen en macht heb om u los te laten? Hij. En hij zegt, u zou dat niet hebben als het u niet gegeven was. Daar hebben ze een fatale vergissing begaan. Door hem te kiezen in de plaats van Barabbas, die vrijgelaten werd. Zoon van de vader betekent die naam Barabbas ook nog. Dus hij komt heel dichtbij in naamverklaring bij de naam van de Heer Jezus. Maar ze hebben met elkaar niet gewild dat hij Heer van de schepping, Heer van alles, overste over alles wat er is, zou zijn. Dat hebben ze niet gewild. En wie deden dat? Nou, dat was de toenmalige bezetter, het toenmalige wereldrijk. Dat was het Romeinse wereldrijk, vanuit Rome aangestuurd. En dat hebben ze samen gedaan met het toenmalige religieuze leven, vanuit Jeruzalem aangestuurd. De fariseeën, de schriftgeleerden, ze hebben massaal geroepen, kruisigen, kruisigen, we willen niet dat hij koning is. De Heer Jezus heeft daarover geweend. Wist dit, dat dit zou komen. Hij weende van tevoren. Toen hij daar zag naar Jeruzalem en zat op de rand van de Olijfberg, toen heeft hij geweend over die stad Jeruzalem, Jeruzalem. Och, of gij op deze uw dag zou kiezen wat tot uw vrede dient. Maar u hebt niet gewild. Dat is een fatale vergissing. En die fatale vergissing heeft eeuwenlang een stempel gedrukt op de wereldgeschiedenis. Toen was hij gekomen. Als ze gekozen hadden voor de Heer Jezus, waren de tijden van de verkwikking aangebroken, zegt het boek Handelingen, heel precies. Dan zou dat duizendjarenrijk toen standepeden zijn begonnen. Vrede op aarde. Zegen. Alle hectiek, alle oorlog in één keer weg. Maar ze hebben een andere gewild. Een moordenaar gewild. Een oproerige, zo wordt Barabbas echt geduid hoor. Hij heeft in een oproer een moord begaan. Ik hoop dat dat helder is, dat het begin heel concreet. Hij is, Christus is, de laatste Adam. Het slot is dat ook in onze Bijbel. Maar daartussenin zit als het ware een soort kruispunt van wegen. Zit dat vreselijke moment dat ze gekozen hebben voor de Heer Jezus. Niet gekozen hebben voor de Heer Jezus, maar voor Barabbas. De Romeinen waren toen aan het bewind, de Romeinse bezetter. Pilatus was een Romein en hoorde bij die Romeinse bezetter. Dat begon al bij de geboorte van de Heer Jezus. Toen is er vanuit de keizer Augustus, Romeinse keizer, een bevel uitgevaardigd om de hele boel in te schrijven, een volkstelling te houden. Dat is ook vanuit diezelfde politieke kleur gekomen. En eigenlijk zitten we al midden in ons onderwerp. Europa. Toen was dat het Romeinse Rijk. Het laatste wereldrijk. Het is vandaag Dierendag. Ik zei tegen iemand die ik opbelde, het is Dierendag vandaag, Wim. Hij was een zekere broeder Wim, mijn vriend. Ik zei, je moet maar eens gaan blaffen, want dat hoort op deze dag. Dus voel je niet meer geremd, blaf maar raak. Hij deed het niet. En toch wil ik het met u hebben over dieren. Niet omdat het Dierendag is, want de mensen hebben toch allerlei dagen. Volgende week misschien wel een andere dag. Ik hoorde dat van Teun zo pas. Dat wist ik even niet. Een gay dag. Ja, ja. Nou ja, na een dierendag kun je alles bedenken. Zwarte Piet mag niet meer. Maar de rest is allemaal toegestaan. Ik ben een beetje kattig, maar ik ben eigenlijk een beetje zat. Dat geleuter over van alles en nog wat. We schaffen het ene af en we roepen het andere naar voren. Ik wil daar geen negatieve oordelen over uitspreken. Maar ik moest zondag ergens spreken. En toen zeiden ze, het is Israël zondag. Van tevoren, een paar dagen. Dus of ik daar alsjeblieft eventjes over wilde spreken. Ik zei, nee, ik doe het niet. Ik ga het over de Heer Jezus hebben. Ja, het was een beetje gemeen natuurlijk. Maar ik denk, waarom? Waarom moeten we nou ineens... Natuurlijk, ik ben Israël-minded. Ik hou van dat volk. Ik weet dat ze een bijzondere toekomst van Gods wegen krijgen. Dat zal gebeuren. Maar inhoud is niet Israël, inhoud is Christus. Daniël 7. Er zijn, ik weet niet hoeveel stukjes te lezen, als je dat zou willen, over dit onderwerp. Maar ik heb er één uitgekozen. En dat is Daniël 7. Daniël is in Babel, in Irak. En daar heeft hij een droom gehad en dat heeft hij omschreven. Vers 2. Daniël 7, vers 2. Daniël nam het woord en zei, 's nachts in mijn visioen keek ik toe en zie de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. Dat is altijd een beeld van de volkerenmassa, de grote zee, de volkerenwereld. En vier grote dieren, dat bedoel ik zo pas met dieren, daar gaat het ook over dieren hebben. Maar hier heb je die vier grote dieren. Stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. En vers 5 zegt, en een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Vers 6. Daarna keek ik en zie, en er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtgezichten en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, uitzonderlijk, sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had 10 horens. En terwijl ik op die horens lette, zie, een andere kleine horen rees daartussen. De 3 van de andere horens werden daarvoor uitgerukt, voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik keek toe, totdat de tronen werden geplaatst. En de oude van dagen zetten zich neer of waar de oude vandaag zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. Tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting. En de boeken werden geopend. Toen keek ik vanwege het geluid van die grote woorden die de horen sprak, dus grootspraak, zegt vers 8 aan het eind. Die grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd. En zijn lichaam vernietigd werd. En aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij. Want verlenging van het leven was hun gegeven. Tot een bepaald tijdstip. Een bepaalde tijd. Dus God had de tijd ook voor deze machten in zijn hand. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Nou, Daniel is daar helemaal onder de indruk. Is gewoon ziek en ontzagwekkend beïndrukt. Dat is een beetje Duits beïndrukt, maar dat is gewoon helemaal geraakt. Dat kwam echt binnen. 17. Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Dus de zee komt in beroering, maar uit de aarde komen deze mensen tevoorschijn. En de heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Ze zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Dus die dieren, die machthebbers, tot een bepaalde tijd, heel precies, hè? Vers 12. Het was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Maar dit is een koninkrijk dat blijft tot in eeuwigheid. Toen, zegt vers 19, wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat verschilde van al die anderen, uitzonderlijk schrikwekkend. Zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het at verbrijzel en de rest vertrapte het met zijn poten. En dan vers 21, ik had namelijk toegekeken en gezien dat de horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon. Totdat de oude van dagen, waar we net van lazen, kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Hij zei het volgende, het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de 10 horens duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan. Misschien Psalm 83, maar dat laat ik me even liggen. En na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en wet te veranderen. Ze zullen in zijn hand worden overgegeven. Voor een tijd, voor tijden en een halve tijd. Daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen. En dan zegt vers 27, maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijkkun onder de hele hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Tot zover het lezen van de schrift. Eigenlijk hebben we hier misschien wel beknopt en misschien ook nog een beetje moeilijk. Als u dit voor het eerst leest, is het best een beetje moeilijk. Maar hier hebben we een behoorlijk stukje overzicht, een soort totaalplaatje van wat er gaat gebeuren en wat er gebeurd is inmiddels, voor een groot deel. Dit spoort met Daniel 2, waar Daniel een beeld zag, dat is het bekende beeld van Daniel met een gouden hoofd, een zilveren stuk, een bronzen stuk en een ijzeren stuk en daarna nog voeten van ijzer gemengd met kleiachtig leem. Dat wordt uitgewerkt, dat wordt ook op andere plekken uitgewerkt, maar dat wordt hier helemaal eigenlijk in een andere vorm gegoten, in de vorm van vier dieren. Dat gouden stuk is een leeuw, dat zilveren stuk is een beer, dat koperen stuk, dat is een panter of een luipaard, een hele snelle vogel, een hele snelle loper. En dat vierde, dat ijzeren stuk, wordt vergeleken met een vreselijk dier. En dat vreselijke dier, daarvan wilde Daniël wel eens precies weten hoe het zat. Dat vraagt hij eigenlijk. Dat vreselijke dier, broeders en zusters, beste vrienden, dat is het Romeinse Rijk geweest. Althans, het eerste deel van dat vreselijke dier. Maar ik denk dat dat twee delen is. Het klopt ook, want het was eerst ijzer, het Romeinse Rijk. En daarna komt er een vervolg. IJzer, maar dan ook met kleiachtig leem. De vraag is of dat hetzelfde Romeinse Rijk is. Dat is al eeuwen de vraag geweest. Ik heb vroeger in studies, en die kunt u nog beluisteren, als u naar Groeien en Geloof gaat en u gaat klikken op Daniël 2 of zo, dan kunt u nog horen dat ik altijd gezegd heb, tot voor kort eigenlijk, dat dat ijzeren dier en ook die voeten van ijzer met leem het Romeinse Rijk was. Ik denk niet dat dat helemaal klopt. Wel wat ervan, er zit ook ijzer in, maar er zit ook een ander element in. Leem, aarde, kleiachtig leem. Hoe is het gegaan? Nadat ze de Heer Jezus hebben uitgeleverd, aan het kruis hebben genageld, en hij daar kon zeggen, het is volbracht, maar ook zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, is de tijd van het Nieuwe Testament aangebroken, de tijd van de gemeente. En ieder die vandaag de Heer Jezus zou willen aannemen als heilig, als verlosser, kan dat. Daar hoeft u geen lid te zijn, hoeft u niet lid te zijn van een bepaalde club, hoeft u ook niet een aantal bijbelteksten uit uw hoofd te hebben. Het enige wat u eigenlijk zou moeten doen is zeggen, Heer Jezus, ik wil u ook graag leren kennen als mijn heilig en als mijn verlosser. En als u dat eenvoudig vraagt, daarvoor openstaat, dan gaat de Heilige Geest die echt bezig is, nu al bezig is, want anders zat u hier niet. Misschien heb je alleen maar interesse in, of is alleen maar de buurvrouw geweest die u, of je zus geweest, weet je wel, zoals vanavond, in die studie, je moet er hoog nodig eens een keer naartoe. Ik vind dat niet mooi als je het over je zus hebt, dat je daar zit een klein beetje anders, en dan is het Jezus. Zou dat kunnen? Zou dat niet je zus, maar Jezus kunnen zijn geweest? Het zijn dezelfde woordjes. Maar je bent hier. En dat is het werk van Gods Geest. En de Heilige Geest wil zo graag dat jij vrede krijgt, dat je gezegend bent, dat je gelukkig wordt, dat je blij wordt. Dat word je niet van het journaal en ook niet van de krant. De enige mogelijkheid om gelukkig te worden is geloven in de Heer Jezus. Geloof in de Jezus en je zult behouden worden. Dat is de enige basis voor redding. En dat moet je aannemen, dat moet een keer gebeuren. Er moet een keer een moment zijn dat je dat ook echt doet. Niet alleen weet dat het langs die route moet gebeuren, maar dat je dat ook zelf doet. Aannemen. Het evangelie van je behoudenis aannemen. Geloven. Naar je toe halen. En daar dank je wel voor zeggen. Dat is het eigenlijk. Dat kan nu. Maar de politiek is verder gegaan. In het jaar 70 is er al een beetje in opstand gekomen tegen die Romeinse bezetters. Het liep niet goed af. En toen, nou ja, zeg maar 60, 70 jaar later, nog een keer. En toen was de stad verwoest, toen was het gebeurd, toen was het over. Toen was de hele tempel kapot. Dus alles stuk geslagen. En vanaf dat moment is er niets meer over van het getuigenis op aarde van dat Joodse volk. Dat was weg. Ze zijn verstrooid geraakt. Dat noemen ze met een mooi woordje de diaspora, alsof het een soort eretitel is. Maar het is gewoon echt gebeurd. Ze zijn uit Jeruzalem geperst en ze zijn overal terechtgekomen. Enfin, weet u, waar je ook kijkt, waar je ook bent, overal zie je restanten van verblijf van het Joodse volk. Dat betekent niet dat God zei, en nu zijn jullie mijn volk niet meer. Dat heeft hij niet gezegd, nooit, dat kan niet. Want hij zal ze echt terugbrengen daar naartoe. En hij zal ze daar echt op een hele bijzondere manier gaan zegenen en aanspreken. Dus ze hebben echt een hele speciale belofte. Maar als het getuigenis van God op aarde toen Ja, toen werd de gemeente uit het leven, uit de grond gestampt. Nee, niet, uit de hemel gestampt, sorry hoor dat ik het zo zeg. Maar gewoon de gemeente kwam, werd zichtbaar. En misschien is het duidelijkste van het zichtbaar worden van de gemeente wel een heel bijzonder moment. Toen Adam, weet u wel, geschapen werd in hoofdstuk 2 van het boek Genesis, vindt u dat God levensadem in zijn neus blies. Zo werd Adam een levendmakende geest. Genesis 2. En wat gebeurde in Johannes 20? De Heer Jezus op de opstandingsdag komt te midden van de discipelen in die bovenzaal, deur dicht uit vrees voor de Joden. En wat gebeurt er? Hij blaast op hen. Wat God deed bij Adam in Genesis 2, doet de Heer Jezus in Johannes 20. Dat is niet de uitstorting van de Heilige Geest. Dat kwam iets later, Handelingen 2, in uw Bijbel. Ook in de tijd iets later. Daar was de Heer Jezus inmiddels opgevaren. Maar hij blaast op hen. Levendmakende geest. Ontstond de gemeente daar. Dat is een heel bijzonder moment. Veel meer bijzonder dan u vermoedt, denk ik. Dat moment is gebeurd. Maar Israël, als getuigenis van God op aarde, is verstrooid geraakt. Is weggegaan. Uw huis, zei de Heer Jezus, vooraf worden u woest gelaten. De heidenen zullen komen, zullen de stad vertrappen en zullen alles kapot maken. Is gebeurd. De tempel, Jeruzalem, alles. Evenlang zo gebleven. De Romeinen zijn wel aan het bewind gebleven, vooralsnog. Dat heeft nog een hele tijd geduurd. Die Romeinse bezetter. En toen zijn er verschillende dingen ontstaan. En misschien, ja, dat heb ik eventjes uit de computer gehaald. Want dat is geschiedenis. Dat is misschien voor sommigen mooi en voor anderen is het een beetje overbodig. Nou, ik wil toch proberen. Toen is het Romeinse Rijk nog honderden jaren intact gebleven. En er kwam toch verbrokkeling. Ze hebben ook ruzie gekregen. Het oostelijke deel van het Romeinse Rijk en het westelijke deel gingen uit elkaar. En toen kreeg je westelijk met Rome als hoofdstad, nog zo. Maar het oostelijke deel koos een andere route. En dat was al in de tijd van, ja, van de eindtijd van de Romeinse geschiedenis. Die kreeg als Byzantium, moeilijk woord, als hoofdstad. En daar zijn de Byzantijnen vandaan gekomen. Dat is dus Oost-Europese Rijk met Byzantium als hoofdstad. En toen kwam keizer, de grote keizer, die Alexander de Grote, sorry, Constantijn de Grote, die ook in Jeruzalem alles heeft veranderd, althans zijn moeder, met kerken, met de Anna Church is van de moeder van Helena, van de moeder van Constantijn de Grote. Dus er is van alles gebeurd. Heel veel kerken komen daar vandaan, die nu nog misschien in restant of misschien nog intact daar te vinden zijn. Maar de hoofdstuk van het hoofdstad van het Oost-Europese Rijk, met Byzantium als hoofdstad, de Byzantijnen, daar heeft die keizer Constantijn een andere naam aangegeven. Dat heette vanaf dat moment, hij had waarschijnlijk aandelen in General Motors. Nou, dat is een puzzel. Daar mag u misschien over puzzelen, maar ik ga u nu ook het antwoord geven, maar ik vind het gewoon te mooi om het zelf te zeggen. Dat heette vanaf dat moment Constant in Opel. Dat bedoel ik met aandelen in. Maar het heet Constantinopel. Dat is natuurlijk een prachtige reclamekreet geweest voor Opel. Hebben ze ook wel gebruikt hoor, vroeger. Ik ben echt niet de enige die dit bedenkt. Maar dat was Constantinopel. Toen was Constantinopel hoofdstad van dat bijzondere rijk. En dat bijzondere rijk, Constantinopel als hoofdstad, heeft nu nog een naam. Het heet Istanbul. Ooit van gehoord? Jawel, hè? Turkije hoofdstad is Ankara. Maar de belangrijkste stad, de grootste stad, veruit de grootste stad, dat is Istanbul. En daar is die blauwe moskee en daar gaat iedereen naartoe. Daar is onze koningin geweest. Enfin, ga maar door. Ga dat radertje maar in beweging zetten. En dan kom je. Maar wat ik nu zeggen wil is dat dat Oost-Europese Rijk, vroeger van het Romeinse Rijk, het oostelijke van het Romeinse Rijk is uiteindelijk overwonnen. Uiteindelijk overwonnen in 1204 door de kruisvaders. Die zijn daar ook geweest natuurlijk. En dat is het Ottomaanse Rijk geworden. Dat waren de Turken. De vraag was vanavond en de rol van Turkije, nou, die is heftig. Toen kwam Turkije aan het bewind. Toen was het Romeinse Rijk helemaal weg. Het westelijke deel, Rome als hoofdstad, van binnenuit uitgeteerd. Het andere door de oorlog overwonnen. En vanaf dat moment was Constantinopel Istanbul. Veel voor islam betekent dat, voor zover ik weet. Die plaats bestaat natuurlijk nog. En nu gaan we de vraag stellen, maar hoe ging het dan verder? Nou, dus dat Romeinse Rijk, wat er was in de tijd van de Jezus, dat is uiteindelijk helemaal weg, is in tweeën gesplitst. Het is nog steeds een Rome, maar dat West-Europese Rijk, waar ook Nederland onder viel in de oude tijd, dat is weg, dat is opgelost, bestaat niet meer. Natuurlijk zijn er een paar geweest, Napoleon en Hitler, die wilden dit wel weer van de grond tillen. Die hebben allebei pogingen ondernomen om dat West-Europese Rijk weer belangrijk te maken. Dat is niet gelukt, nog door Napoleon, nog door Hitler. En nog steeds bestond dat Ottomaanse Rijk. En dat Ottomaanse Rijk is pas in het jaar 1924, na de Eerste Wereldoorlog, is een eind gekomen aan dat Ottomaanse Rijk. Tot dat moment hebben de Turken geregeerd, geheerst. Weliswaar dwars gezeten door die kruisvaders, die hebben tegen die Turken gevochten dus, tegen die Ottomanen gevochten. Maar als u bijvoorbeeld in de bovenzaal komt, nu in Jeruzalem, u gaat erheen met uw groep, En u gaat er onderin te komen van wat daar allemaal is gebeurd. Dan ziet u in de hoek nog een halve islamitische heiligdom. Een half stukje. Dat is nog uit die Turkse tijd. En de huidige tempelberg, waar die moskee van Omar staat. En die bijzondere plaats staat. Ja, dat zijn islamitische heiligdommen. En er staat notabene nu in alle glorie op in Jeruzalem, gewijd aan de God die geen zoon heeft. Ja, ja. Het ene gaat nog verder dan het andere. En de ruzie omtrent die plek die ooit bedoeld was voor de tempel van Salomo en later bedoeld zal zijn voor de tempel die nog komt, is tot op heden in islamitische handen. Dat is niet eens weggegaan toen het Ottomaanse Rijk overwonnen werd, omdat de Ottomanen toen kozen voor de Duitsers in die Eerste Wereldoorlog. En toen de Duitsers verloren, verloren zij dus ook. En toen hebben die mensen die de overwinning hadden, onder andere de Engelsen, die hebben dus allerlei dingen uitgedeeld. Die hebben dus daar een mandaatgebied van gemaakt. Een beetje technisch, maar zo is het gegaan. Heel ingewikkeld. Aan de ene kant, maar aan de andere kant best te snappen. Maar waar ik nu naartoe wil, is dat dat Romeinse Rijk van toen, het ijzeren stuk uit het beeld van Daniel, dat het eigenlijk helemaal weg is. Want, zegt, u kent Openbaring 13, dat beest, dat had een dodelijke wond. Dat beest is helemaal. Wanneer is die dodelijke wond toegebracht? Nu, in 1924. En dat betekent dat een rest van het Romeinse Rijk in het Ottomaanse Rijk vanaf dat moment over is. En nu is de vraag, wat komt er straks terug? Is dat Europa? Nou, u weet precies hoe ze verdeeld zijn. Ze hebben het zo druk met milieu en met de dieren. Ze hebben op Dierendag uitgesproken dat ze eenstemmig voor het Milieuakkoord van Parijs kiezen. Nou ja, dat is een daad van je welste. En het geleuter gaat door en het gehakketak gaat door en het is onvoorstelbaar wat er gebeurt. Een geldsmijterij van je welste. Maar dat is het West-Europese Rijk. Maar het gevaar komt niet uit Brussel, het gevaar komt uit Istanbul. Ik ben een beetje kattig als het daarom gaat, want dat Ottomaanse Rijk moet weer terug. Dat zeggen ze, dat zeggen de IS-strijders. Dat zegt Turkije ten diepste. En daarom is het best gevaarlijk. We zitten nu in de tijd dat we dat zien. Dat we deze dingen ineens bij elkaar gevoegd krijgen. En het is altijd een mix, zoals bij Pilatus al, ook samen met het godsdienstige, met het religieuze. Zo is het ook nu politiek met godsdienstige elementen. Dat gaat samen op. En dat gaat een rol spelen van enorme betekenis. En eigenlijk weet u dat al. En eigenlijk weten alle mensen dit, zien dit. Alleen de achtergrond daarvan is wat verder van huis misschien. Ik hoop dat u het pakt. Ik hoop dat u nu ze gaat zeggen, haha, dan zijn we wel heel dicht bij de komst van de Heer Jezus. Want in ons hoofdstuk, voordat dat ze beslag krijgt, wordt ineens de oude van dagen gezien op de troon. Voordat dit echt tot een ontplooiing komt, zal daar een troon zijn. En hier staat tot twee keer toe in dit hoofdstuk. En de gerechtshof, of het gerechtshof, hield zitting. Dat stond in vers 10 en dat staat in vers 26. Het gerechtshof houdt zitting. Die in de hemel zetelt, lacht. En hij ziet het gekrioel van die mensen en het gekrakeel van die mensen. Hij ziet het allemaal gebeuren. En de gerechtshof houdt zitting. En de oude van dagen, witte wol, vuurvlammen, laaiend vuur, één brok heiligheid, schitterend. De oude van dagen is niet die aftans is, die bijna aan het aftreden is. Die bijna 65 of 67 geworden is en die langzaam maar met pensioen moet. De oude van dagen is hier de wijsheid, de gerijpte, degene die alle macht heeft. En er wordt met de wolken des hemels een mensenzoon, uit dit hoofdstuk, ik heb het met u gelezen, een mensenzoon bij die oude van dagen gebracht. Weet u wanneer dat gebeurde? Toen de Heer Jezus opgenomen werd in heerlijkheid en de glorie van God hem ophaalde, toen hij vanaf de Olijfberg ineens omhoog steeg. De mensenzoon. Hij was nog aan het zegenen. De discipelen werden gezegend door hem. En gingen ineens omhoog. Met de wolken des hemels. Die wolkenwagen. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Voer hij op naar s vaders troon. Zingt dat bekende lied. En die wolkenwagen is die bijzondere troonwagen uit Ezechiël. Wolken. Hij gaat. Ze keken hem na en ze waren blij. En hij gaat met die wolkenwagen naar de hemel. En in Daniël 7 staat, kijk, daar komt hij aan. Met de wolken des hemels komt de mensenzoon. Ja, hij komt eraan. En hij wordt bij die oude van dagen gebracht. De gerechtshof, het gerechtshof houdt zitting. En hij krijgt alle macht in hemel en op aarde. De mensenzoon. Alles trilt, alles buigt, alles siddert voor hem. Hij die als enige toen in die schepping stond en er uiteindelijk als enige overblijft, ten slotte, hij krijgt alle macht. Want hij is vlees en bloed gaan aannemen, hij is de mensenzoon geworden en hij heeft voor jou en voor mij willen lijden, willen boeten, willen betalen. Is aan het kruis geweest, heeft het volbracht, is in het graf geweest, maar hij stond op. Hij werd ook door de majesteit van de Vader opgewekt. Hij is... ja, nog een poos bij de discipelen geweest, 40 dagen. En daarna naar de Olijfberg gegaan en vandaar is hij vertrokken. En wat zeggen de engelen? Zoals hij weggegaan is, zo komt hij ook terug. Nou, hij komt terug op de Olijfberg, dat wist u al. Maar hij is ook weggegaan vanaf de Olijfberg. Toen, en toen bij de oude vandaag gebracht, Daniël 7, staat hier. Maar ja, dat vierde dier. Weet je, er komt een moment dat jij en ik ook weggaan. De tweede brief van de Thessalonicenzen zegt dat het gevaar en de dreiging van de wetteloosheid al te ruiken is, voelbaar is, merkbaar, werkt al. Maar het wordt nog tegengehouden. Weet u, zolang u op aarde bent als gelovige, kan dat niet gebeuren. De dreiging is er. Die IS-strijders zeggen, we willen het zevende kalifaat oprichten. Er zijn al 6 geweest, de 7e moet nog komen. En die gaan van alles roepen en die gaan tekeer en die zijn bruut. En die gaan taal gebruiken naar onze Heer Jezus toe, naar God de Vader toe, naar gelovigen toe. En ze worden op een buitengewone manier mishandeld, volgens de schrift. En nu al zijn daar de voortekenen van. Maar ze kunnen nog niet ten volle toeslaan. Dat kan nog niet, zegt de Bijbel. Er is nog iets wat hem, die macht, die komt, weerhoudt. En die komt vanuit, inderdaad, vanuit Turkije. En die komt. Maar die dodelijke wond die dat dier had, is genezen. En hij gaat tekeer. En hij gaat tijden en wet veranderen. Hij gaat alles op zijn kop zetten, nou, dat weet u. En hij gaat alle dagen van de Heer veranderen. Is al aan de orde. En vandaag houdt misschien wel 80% van de Nederlandse kerken al rekening houdt met die veranderingen. Dat wordt gretig geaccepteerd. Maar dan komt het moment dat de Heer Jezus jou en mij thuis haalt. Dan worden de heiligen, die van hem zijn, opgenomen. Dat is het moment waarop de gemeente naar de Heer Jezus gaat. Die gemeente die is ontstaan toen Israël en de politiek verkeerde keuzes maken. Toen is daartussen, als een tussentijd, als een interim getuigenis, een gemeente ontstaan. Die gaat weer weg. Die gemeente die gaat weg. Dat is moeilijk voor ons, want we kunnen ons dat niet zo goed voorstellen. We kunnen reis boeken naar Amerika met een ticket en een bepaalde tijd. Maar de Bijbel zegt dat u en ik hier niet horen. Dat de vereniging met hem, dat het weggaan naar hem binnenkort gaat komen. En dat gaat komen voordat de enorme, nare periode aanbreekt. Die tijd en die tijden en die halve tijd, dat is het tijdperk van de grote verdrukking. 1260 dagen wordt dat genoemd in de Bijbel. 42 maanden wordt dat genoemd in de Bijbel. Hier wordt het tijd en tijden en halve tijd genoemd in de Bijbel. Dat komt. En u bent er misschien bang voor. Ik ook. Ik zou bang voor. Ik zou er nooit doorheen komen. Denk ik. Maar de Bijbel zegt dat u bewaard wordt voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. Amen. Amen, Heer Jezus. U gaat ons daarbij en we gaan, als hij gaat regeren, als hij de doodsteek, de definitieve doodsteek gaat geven aan dat vreselijke dier, dan gaat hij regeren en jij en ik met hem. We zullen met hem heersen die 1000 jaren. We zullen met hem regeren, we zullen daarbij zijn. Niet als toeschouwer, maar als iemand die dus ook meedoet. Dat is uw voorland. Dus het is een heel ingewikkelde lezing geworden. Het is Europa, het laatste wereldrijk. Nee, niet helemaal. Wel deels, er zit wel een element Europa in. Maar er zit ook een ander element in. En dat is ijzer met leem. Dat andere element is het Ottomaanse Rijk. En daar zit dus ook het islamitische denken bij in. Dat zat er toen al bij in en dat zit er nu nog weer in. En dat blijft zo. En dat gaat door en dat verstevigt zich. Dat gaat grove dingen zeggen, moeilijke dingen zeggen. Verschrikkelijke tijden breken aan. En het wordt echt spannend. En als die tijd niet verkort zou zijn, dan zou er niemand overblijven. Maar de grote moeite ligt bij Israël. Juist door die grote druk die dan ontstaat, zullen ze verlangen naar hem. Zullen ze gaan naar Jeruzalem, zullen ze gaan naar hem, zullen ze uitroepen. Heere God, wees ons genadig. Ze zullen op hem gaan bouwen, roepen, schreeuwen. En dat gaat gebeuren. Het herstel van Israël zal pas plaatsvinden als wij weg zijn. Ja, dat is, voor de een is dat gesneden koek, hadden we al lang gehoord van Johannes de Heer en van mensen daarvoor misschien. En voor de ander is dat misschien helemaal nieuw vandaag. Ja, maar dit is wel eventjes een soort gegoochel met getallen en met tijden en met periodes en blokken van jaren. Nou, dan gaat u nog een keer luisteren. Dan gaat u als een rijndier herkauwen. Je hebt vanavond van Piet gehoord dat je nog een cd'tje kunt bestellen. Nou, doe dat dan. Ga er dan eens over piekeren. En misschien nog wel een keer. En vraag je dan echt af of dit zo is. En vraag aan de Heer, is dit zo, Heere? Zou de Heer door uw Heilige Geest, de Heilige Geest die in ons is, als je gelooft, hè? Als je gelooft, is de Heilige Geest in jou. Niet wat ik geloof, maar als je gelooft in de Heer Jezus, dan is de Heilige Geest in jou. Zou de Heilige Geest je niet duidelijk willen maken van dit is van hem of dat is niet van hem? Dat doet hij. Dat doet hij echt. Je wordt er blij van. Maar je gaat ineens zien dat het niet om de politiek gaat in deze wereld. Niet om die IS-strijders gaat over het nieuwe Ottomaanse Rijk zou gaan. Maar dat het om hem gaat. En die ene is, weet u wel, die ene die daar stond. Op die hele, hele grote podium van de schepping. Stond die ene man. Over hem gaat het. Hij is het. En hij gaat regeren. Maar als hij gaat regeren, ben jij erbij. Want je gaat met hem heersen. Met hem regeren. Die 1000 jaren. Die 1000 jaren begint, die periode begint als de grote verdrukking, als die tijd, tijden en een halve tijd voorbij zijn. Dan begint zijn rijk. Maar dan is de vijand verslagen. Niet voor een tijd, maar voor altijd. En dat rijk van hem is niet voor een bepaalde tijd, dat is voor altijd. Dat is eeuwig. De Heer Jezus zal schitteren. De Heer Jezus zal koning zijn. Hij zal hulde krijgen, hij zal gediend worden op een buitengewone manier. En de Heer wil ons daar nu van doordringen en wil ons deze dingen aanzeggen door dit stukje tekst, door deze avond misschien. Ik hoop dat dat gebeurt. Stel dat u vragen hebt, u vraagt maar nu nog, kan ook nog straks, maar misschien ook een andere keer. U neemt ze maar mee de volgende keer als u komt. Maar probeer dat eens te overwegen, dat die hele geschiedenis indrukwekkend is als het gaat over hem. Ze hebben hem afgewezen en dus komt de prut. Direct na het kruis. Ze hadden kunnen kiezen. Kies dan wat tot uw vrede dient, zei de Heer Jezus. Doe dat dan toch. Maar ze zeiden nee. Nou, overal waar dat nee weer klinkt tegen de Heer Jezus, er is geen vrede, daar is de duivel, de leugenaar van de beginnen, de onrustmaker, de oude slang, de duivel, de draak. En wee je gebeente als je daaronder bestaat, als dat jouw meester wordt, is, kan, en voor Nederlands meester wordt, dan is het een ramp. En die rampscenario's die zijn eigenlijk al te voelen, die zijn eigenlijk al te zien op het journaal. Ik wil er niet al te veel namen bij noemen, dat is niet mijn bedoeling. Maar als u mij vraagt, is Europa het laatste wereldrijk? Nou nee, wel deels, maar ook met een ander element erbij. En heeft Turkije daarmee te maken? Dan zeg ik, ja, dat heeft er alles mee te maken. Dat is de situatie van nu. Maar op hetzelfde moment zeg ik tegen u, dat betekent dat als je dit al ziet, nu, dan zijn dat ook symptomen voor de binnenkort komende Heer Jezus die jou en mij hier vandaan haalt. Dat ga ik nu voorlezen als afsluiting uit 2 Thessalonicenzen 2. Ik vind dat dat erbij hoort. 2 Thessalonicenzen 2. Daar zegt de apostel Paulus aan de gelovigen in Thessalonica. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Dus let op, onderwerp is Heer Jezus Christus, de komst van de Heer Jezus, maar ons gaan naar hem. Onze vereniging, ik heb al 15 keer, denk ik, hier in Kampen gezegd, die uitdrukking komt maar 2 keer voor in de Bijbel, ook in Hebreeën 10, 25. Onze onderlinge bijeenkomst. Hetzelfde woord, onze vereniging met hem. Er komt een moment dat wij verenigd worden met hem. Dat we naar hem gaan. Hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug. Opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Onze vereniging met hem. Maar denkend daaraan, zegt vers 2 van 2 Thessalonicenzen 2... dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zijn. Dat betekent niet dat we het al hebben over de dag van Christus. De dag van Christus is de dag waarop de Heer Jezus alles is, regeert, heerst, bejubeld wordt, gediend wordt. Dat is de dag van Christus. Dan krijgt hij alle eer. Als hij komt op de Olijfberg, dan trilt alles, dan is de hele stad in rep en roer. En wat er dan gebeurt is de dag van Christus. De Het is de dag van de Heer. Die komt. Nu zegt Paulus, maar het feit dat ik daarover praat, betekent niet dat die dag van Christus al geweest zou zijn, al aangebroken zou zijn. Vers 3. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag, de dag van Christus, dus zijn komst hier, ik heb net gezegd, inclusief jou en jij en ik, want we komen met hem terug, we gaan met hem heersen, met hem terugkomen. Want die dag komt, die komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopend. Dat betekent, met andere woorden, die mens der wetteloosheid, die zoon van het verderf, die moet eerst nog komen. Voordat wij uit de hemel met hem komen, moet er hier op aarde nog een mens van de wetteloosheid en zoon van het verderf zijn. En die wordt de tegenstander genoemd in vers 4 van 2 Thessalonicense 2. Die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten. Dus hij gaat in de tempel van God zitten, dat hij het is. Dat is de grote verleider. Dat is de antichrist. Dat is de wetteloze. Dat is die dan op dat moment zegt dat hij het is. Dat je hem moet vereren. Dat je hem glorie moet geven. Maar hij gaat in de tempel van God zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u niet dat ik deze dingen zei toen ik nog bij u was? Dus toen was het kennelijk onderdeel van de prediking van Paulus. Het is vandaag helemaal geen onderdeel meer van de prediking, maar dit is allemaal te moeilijk, het is allemaal te ver weg, het is allemaal dit of dat. We kregen er allerlei namen bij, maar dit was toen gewoon, dat was onderwijs. Dat hoorde erbij bij de uitleg in die tijd. En u weet wat hem, die wetteloze, die tegenstander, wat hem nu weerhoudt. Dat hij komt is helder, maar wat houdt hem dan tegen? Waarom is dat nu niet zo? Opdat hij op zijn tijd, zijn eigen tijd, geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Je merkt het om je heen. Het is één grote bende van wetteloosheid. Het is alles troep en ellende. En alles wat enorm van God bestaat, dat wordt aan de kant geschoven. Dus wetteloosheid. Dat is er. Het is werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Totdat hij, dat is die iemand die hem weerhoudt, uit het midden verdwenen is. Probeer daar eens over te piekeren. Wie is die iemand? Antwoord: de Heilige Geest in jou. Is echt zo. Lees verder. En dan, want als dat verdwenen is, als die Heilige Geest en de Heilige Geest in ons, in jou, in mij, in ons, in de kerk, in de gemeente, in het lichaam van Christus, als die Heilige Geest verdwenen is, ja, dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Dan komt die tegenstander, die wetten verandert, die alles op zijn kop zet. Dan komt hij. Maar de Heer zal hem, die wetteloze, verteren door de geest van zijn mond. En hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Als hij is, dan komt op de Olijfberg, dan is dat over, dan is dat gebeurd. Maar u bent bij hem, want hij kan niet eens. En eigenlijk weet u dat, als u ergens bent waar de duivel bij wijze van gezocht wordt, en er komt één gelovige binnen, dan is de hele zaak geblokkeerd. Zegt zo'n medium ook. Er is een blokkade hier, er is iemand waardoor ik niet verder kom. Al die sessies die geweest zijn, er zijn talloze getuigenissen, precies zo. De wetteloze, ja, die werkt wel, dat voelen we, dat merken we, maar hij kan niet ten volle. Want de Heilige Geest is hier. Bent u niet een beetje blij dat de Heilige Geest in u is? Dit is heel bemoedigend voor de gelovigen. Dit is helemaal niet bang maken, dit is juist bemoedigend. Dit is de meest mooie protectie, de meest mooie bescherming die je maar kunt bedenken. Nou, en dan die komst van die wetteloze is naar de werking van de Satan met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Dus dat betekent dat er dan spectaculaire dingen gebeuren, wonderen, tekenen, van alles. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hem die verloren gaan. Niet in jou die behouden wordt, maar in hen die verloren gaan. Lees maar precies. En waarom gaan ze verloren? Omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Het is niet zomaar als ik roep, je moet de Heer Jezus aannemen. Je moet de liefde tot de waarheid aannemen. Dat moet je naar je toe halen, daar moet je dankjewel voor zeggen. En als dat gebeurt, prijs de Heer maar. Dank hem, eer hem, maak hem groot. Ik hoop dat u na betrachting houdt, vannacht om 3 uur of om 4 uur als u niet kunt slapen, maar morgenochtend om 8 uur mag ook, als u weer wakker bent. Maar dat u daarover nadenkt en dat u dit nog een keer de revue laat passeren. En dat deze dingen nog een keer voor uw aandacht komen en voor uw hart. En dat u dan gaat zeggen, Heer Jezus, ik zag u daar even staan toen er nog niets was. En u was de enige in dat hele heelal. En Heer Jezus, u bent de enige voor mij. En ik ben nu een nieuwe schepping, weet u dat? Zegt de Bijbel, hè? Die hem kennen, die zijn niet uit de wil van de man, maar uit God geboren. Een nieuwe schepping. En in mijn hart is eigenlijk maar één om wie het gaat. En dat is diezelfde man die daar toen stond. Dat is de Heer Jezus. Heer Jezus, het gaat over u. Niet mijn theologie, niet mijn uitleg, niet mijn kerk, mijn kleur, maar u. Mijn geloof is iemand, niet iets. Ik geloof ook wel dat er iets is, weet je, heel vaak, is iemand. En die iemand die duid ik met de naam Heer Jezus. Mijn heiland, mijn verlosser, de bruidegom, mijn Heer. Die uiteindelijk koning der koningen zal zijn. En die alle macht overwint, dat gaat komen. En u en ik zullen delen in die overwinning. En een bijzondere tijd met hem meemaken. Amen. Vader, ik wil u bidden om een zegen over iedereen die hier is vanavond. Zodat het hart niet alleen vol wordt van kennis of van informatie. Dat kan ook nog. Maar vol wordt van verlangen om die ene te zien die niemand anders is dan de Heer Jezus. Vader, dat wilt u ook. Want u wilt die ene echt in de glorie plaatsen, in de heerlijkheid zetten. Zoals die mensenzoon glorie kreeg toen hij in de troon bij die oude van dagen kwam. Zo ongeveer. We willen u danken. Vader, voor de Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil u danken dat u aan het kruis uw leven wilde geven. Dat u zo wilde vernederen door tegenover Pilatus te staan. En misschien zeggen we niks nieuws als we zeggen dat er een moment komt dat Pilatus voor u staat. En hij zwijgt. Alle die hem aangenomen hebben, hem heeft hij recht of macht gegeven zich een kind van God te noemen. Omdat ze in u geloven, Heer Jezus. Ik geloof in u, Heer Jezus. Ik hoop dat iedereen vanavond hier in deze ruimte, of iemand die later meeluistert, zegt, ik geloof in u, Heer Jezus. U bent het, Heer Jezus. U bent de enige. We willen u danken voor Daniel 7, voor uw openbaringen en voor uw geheimenissen. En ook al snappen we niet alles, we hebben wel één ding heel helder gekregen. Hij is de enige die overwinnen kan en overwonnen heeft. We willen u danken voor hem. Amen. Ik heb 2 vragen gekregen. Of 1 vraag en een soort discussiestuk. Daar zal ik mee beginnen. En dat is, het Romeinse Rijk was zonder Engeland. Het Rijk van Napoleon was zonder Engeland. Het Rijk van Hitler was zonder Engeland. Heeft dit vast te maken met de Brexit? Dus Europa zonder Engeland. Dat is een discussiestuk. Daar kom ik niet uit. Ik weet alleen dat er al lang een beweging is. Dat heet het de Brits-Israël Movement. Dus een beweging van de verbinding tussen Israël en Groot-Brittannië. Met allerlei theorieën dat de hele familie Zadok, waaruit de priesters komen in de tijd van straks, nog in Engeland zouden zijn of daar vandaan zouden moeten worden gehaald. Wat ik wel weet is dat er uit Engeland enorme opwekkingen zijn gekomen, waar velen iets aan te danken hebben. Als u vandaag in het evangelische leven komt, dan hebt u dat eigenlijk te danken aan de opwekking die ooit in Engeland is begonnen. En er zijn diverse opwekkingen geweest daar met enorme, verstrekkende gevolgen. Dat is ook zo. Maar of ik nu mag zeggen dat Engeland, als ze uit de Brexit, dus uit de Europese gemeenschap gaan, ineens iets anders hebben. Ik denk zelf dat die hele Europese gemeenschap waar Engeland uit wil, naar mijn gevoel, maar dat is mijn politieke kleur, ga maar. Ik denk dat jullie gelijk hebben, maar dat is mijn gevoel. Dat hele Europese gebeuren van Brussel en Straatsburg één grote papieren tijger is. Met een hele grote mond, met ongelooflijk veel boetes naar links en rechts en weet ik veel. Maar dat ze uiteindelijk niks kunnen veranderen. Want de oneenigheid is zo gigantisch groot. Als nu Hongarije eruit wil met een bepaald onderdeel. Met die referendum, dat ging daar net niet door, want er kwamen onvoldoende mensen opdagen. Maar het gaat maar door. En het referendum in Nederland gehouden, dat krijgt ook geen gezicht, omdat het weer strandt in de wanorde en in de, ja, laat maar zeggen, in de hoogmoed van deze mensen. Ik ben er eigenlijk wel een beetje af. En die mensen die kunnen niks. Dus dat is waar. Dit zal het niet worden. Dit wordt het niet. Maar wat het dan wel wordt, en of we dan Engeland daar op een andere plek moeten zetten. Engeland wil in Europa blijven, wil goede vrienden blijven met Europa, wil handel drijven met Europa, maar wil niet meer met het apparaat mee. En daar hebben ze misschien wel gelijk aan. Dat is mijn gevoel. Maar om nou dit allemaal zo te zeggen, omdat ze niet bij het Romeinse Rijk zijn geweest, wij Nederland wel, in ieder geval delen van Nederland, en ook niet bij Napoleon. Dat had te maken eerder met hun ligging. Omdat Napoleon het moeilijk vond om over dat stukje water te fietsen. Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Maar de andere kant van en Hitler. Maar Engeland heeft aan de andere kant met Amerika samen wel te degen voor Europa gekozen. Toen ze in 1944, 1945 van alles deden om ons te bevrijden. En dan de tweede vraag. En dat is wel een vraag die misschien ook moeilijk is te beantwoorden. Maar als ik denk aan de onderdrukking en de vervolging van onze broeders en zusters in bijvoorbeeld IS-gebied, vraag ik me af, waarom is de gemeente nu nog niet opgenomen? Waarom is de gemeente niet opgenomen toen de vervolgingen begonnen in Oost-Europa? Waarom is de gemeente niet opgenomen toen de vervolgingen waren in China? Waarom is de gemeente niet opgenomen toen in Noord-Korea de ene narigheid naar de andere narigheid kwam? Waarom is de gemeente niet opgenomen toen de gelovigen in de tijd van de reformatie kozen voor de Heer Jezus en voor de vrijmaking en ze op brandstapels kwamen door Europeanen zelf? Eindeloos. Ik weet het niet. Waarom is de gemeente niet opgenomen? Er zijn zoveel gelovigen die op het sterven dachten van, Heer, kom toch alsjeblieft vandaag. Dan hoef ik dat verschrikkelijke van alleen verder moeten niet mee te maken. Gisteren vroeg iemand, ben je bereid om afstand te doen? Ik geloof nog steeds dat wij samen, hij en ik, samen naar de Heer Jezus gaan, dat hij komt. Ik denk dat we dat meemaken. Maar er zijn voor mij ook mannen geweest en vrouwen geweest die ook zeiden, ik denk dat we dit meemaken. Er zijn godsmannen geweest die dachten, ik maak het mee, we zijn in die laatste generatie terechtgekomen en wij maken dit mee. Maar het is niet gebeurd. Maar waarom nu niet? Ik weet alleen dit, en dat vertrouwen heb ik, dat God boven alle dingen staat. Wij zien bepaalde aspecten, bepaalde ontwikkelingen, machten en krachten, maar hij ziet alles. En hij heeft meer eikpunten dan ik heb. Ik heb maar één eikpunt, dat is eigenlijk wel iets met mijzelf of zo. Ik wil niet in de narigheid. Of wij willen niet moeilijke tijden meemaken. Maar de Heer heeft meerdere dingen. En ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet dat ik het geloof heb in die Jezus. En dat hij geen dag langer wacht dan nodig is om mij bij hemzelf te brengen. Maar dat geldt ook voor die mensen die nu in het gebied van de IS-strijders zijn. Onze voorvaders hebben ooit gezegd, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Dat was een term uit de reformatie. Nou. En dat is zo. Er zijn door hun getuigenissen bloeiende gemeentes ontstaan die niet waren ontstaan. Denkt u maar naar China, waar de vervolging zo gigantisch was en toch heel veel gelovigen zijn gekomen, opnieuw geboren. Maar waarom dan? Ja, wij vinden het moeilijk. Paulus heeft in de grootste nood, met een pak slaag, met verwondingen, met gevangenis en zo, gestenigd, dood voor de poort van Thessalonica gelegen. Ja, als dood. Hij leefde nog, maar toch, men dacht dat hij overleden was. Al die dingen zijn bekend. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat God in zijn genade verder gaat met jou en met mij en met ons. En dat hij ons wil helpen als we in die moeilijke dingen komen. Maar dat God alle dingen laat medewerken ten goede. Ik noem dat niet als dooddoener uit de brief aan de Romeinen hoofdstuk 8. Maar dat God alle dingen laat meewerken ten goede hun die God lief hebben. Want er komt een hele verklaring van, u bent gekend, bestemd, bedoeld, uitverkoren, gerechtvaardigd, gereinigd en u wordt verheerlijkt. Je moet je eigenlijk continu afvragen, wat heb ik gekregen van u, mijn God, mijn Vader. Alles, zegt hij. Zou hij dan, als het even langer duurt dan ik denk, zou hij dan iets niet doen, zou hij ons een gigantisch cadeau gaan geven en ons iets ontfutselen? Is dat een soort onrechtmatige daad van hem? Nee, dat is het niet. Dus dat vertrouwen in hem die boven alle dingen staat, die zijn eigen zoon liet gaan. Nou, als ik daaraan denk, dan heb ik al jaren iets mee. Dan denk ik, Heer Jezus, hoe bestaat het? Hoe is het mogelijk dat u die in de troon was, dat u in de moederschoot van Maria kroop? Ik kan me dat niet indenken. Dat hij die zo groot was dat de hemel der hemelen hem niet kon bevatten. En dan zit hij in zo'n heel klein, ja, noem het maar, vierkante centimeter of zo. Wie snapt dat dan? Ik kan het niet begrijpen. En hij moest dan op deze wijze geboren worden met al dat gedoe en daar... in Nazareth opgroeien, waarvan iedereen zei, nou, als je nou toch ergens geboren wordt, niet in Nazareth alsjeblieft. En dan verder, goed doen, alleen maar zegen verspreiden en dan zo behandeld worden. Uiteindelijk zijn er 120 over in de bovenzaal, that's it, dat is de hele schare. De rest is kennelijk allemaal gaan afhaken. Waarom dan? Is dat de weg? En de Heer Jezus die in de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Maar als ze sterft, is er veel vrucht. Weet je, sommige dingen die raken je ineens. Ik heb heel vaak het verhaal in Johannes 11 en 10 en zo en 12 gelezen. Ik weet niet of u dit voor u hebben. Maar in hoofdstuk 10 wordt de Heer Jezus uit de tempel gestenigd. Althans, ze nemen stenen op om hem te stenigen. En hij ontkwam en is in oostelijke richting weggetrokken. Dat is de Shechina ook gaan doen in Ezechiël 10. En de Heer Jezus is ook in oostelijke richting weggetrokken. Eerst omhoog en dan eruit bij de stad. En dan is hij daar buiten het gebied, buiten het land, waar Johannes eerst dookte, buiten Israël, in oostelijke richting weggetrokken. En daar komt een boodschap van, Heer die u lief heeft, die is ziek, of u hebt hem lief, Lazarus. De Heer blijft daar nog 2 dagen, wist precies wat er ging gebeuren. Ik wacht nog even, even wachten. Uiteindelijk zegt hij na 2 dagen, en we gaan terug. Thomas zegt, nou, laten we maar met hem gaan. En daar noem ik Thomas altijd de gelovige Thomas, niet de ongelovige. Maar de gelovige Thomas, want die zegt op dat moment als enige, laten we maar met hem gaan om met hem te sterven. Dat is klasse. Dat is Thomas. En ze gaan naar Bethanië en Jezus weende daarbij, dat graf in Lazarus is zichtbaar. Dat stukje tekst, die gedeelte, dat stukje gedeelte. En dan gaat de Heer Jezus, ik hoop dat u het pakken kunt. Wonen, weet u uit uw hoofd waar hij dan gaat wonen? Nee, maar niet om de meester, de schoolmeester uit te hangen, want dat wil ik niet. De plaats heet Ephraim. U kijkt in uw Bijbel. En Ephraim is de naam van een van de zonen van Jozef. Jozef heeft twee zonen gekregen. De ene die heeft hij Manasse genoemd. Dat is moeite vergeten. En de tweede was Ephraim, vruchtbaar in de ellende. Jacob ging die beide zonen zegenen, ging zijn handen kruisen. Dat is het eerste kruis in de Bijbel. Ik weet niet of u probeert maar eens. Nee, het is echt zo. Niet moeite vergeten is nummer 1, maar vruchtbaar zijn in de ellende is nummer 1. Daarna komt pas moeite vergeten. En nu gaat de Heer Jezus wonen vlak voor het kruis. Waarschijnlijk een paar dagen maar. In Ephraim. En toen ik het zag, heb ik weer gejankt. Ik ben een beetje emotioneel. De Heer Jezus, hoe bestaat dat ik dat niet eerder zag? Dat ik dat nooit gezien heb. Dat u vlak voor het kruis, vlak voor dat moeitevolle, voor die enorme druk die kwam, dat u daar ging wonen. Zo van vruchtbaar in de ellende. En in het volgende hoofdstuk hoor je hem zeggen, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, maar als ze sterft, brengt ze veel vrucht voor. Vruchtbaar in de ellende. Je hoort het hem zeggen. Dat ligt er. En nu moet u niet zeggen, ja, dat is bij de Heer Jezus. Maar zou de drukking van de boter vandaag, sorry, de drukking van de melk vandaag geen boter voortbrengen? Een spreuk ergens vandaan uit de Bijbel. De verdrukking, daar willen we niet aan, dat willen we kwijt. En als we een klein beetje last hebben, dan rennen we naar links, naar voren, naar achter, naar een of andere oplossing, een man of een beweging of een conferentie, we willen van ons probleem af. Maar dat vruchtbaar in de ellende, dat is moeilijk. Ik ben precies als jij, ik heb het er ook moeilijk mee als dat zou gebeuren. En toch wil ik het zeggen, dit is de Heer Jezus. En als er één niet, laten we zeggen, de prut wilde weggaan door, hij had kunnen weggaan. Hij had als enige kunnen weggaan, zonder meer. Hij had het goed gedaan en hij was zo met opene armen door de engelen bejubeld. Maar dan was u verloren geweest. Dus waarom dan? Waarom? Nou, om jou en om mij in een geval, dat durf ik te zeggen. Om ons. Om ons het eeuwige leven te geven. Daarom heeft hij het gedaan. Dat is de Heer Jezus. Maar dat is ook een soort een goddelijk principe. Een soort basis. En daar moeten we niet onderuit gaan wurmen. Dat moeten we laten staan. Ik zeg niet dat ik het begrijp. Maar ik geloof het wel. Dat is het verschil. Ik geloof dat dit de route is. De Heer zegene jullie. Ik wil nog graag danken. Vader, zo willen we afscheid nemen van elkaar. In het besef dat uw handen boven ons zijn. En de handen van de Heer Jezus ook. En de Heilige Geest in ons. Vader, Zoon en Geest. We willen u danken dat u ons zegenen wilt. Dat u ons met uw woord zegenen wilt. Ook met deze vragen zegenen wilt. Maar ook met de inleiding van zo pas zegenen wilt. U wilt ons nabij zijn op weg naar huis. En ook als we thuis zijn en verder leven. Verder gaan met alles wat we hebben. En we hebben nog, ik weet niet hoeveel vragen. Maar we mogen dat met u gaan bepraten. We mogen tegen u zeggen, Vader, ik begrijp het nog niet helemaal. Wilt u het nog een keer uitleggen? Dat doet u. Mild en zonder verwijt. Zo bent u. Dank u wel dat we zo alles aan u mogen zeggen en alles van u mogen verwachten. Dank u voor vanavond. Dank u voor deze dienst, voor deze avond. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.